Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. Schriftlezing is psalm 30. We noemen de schriftlezing psalm 30. En we zingen psalm 19 vers 7. Psalm 30 vers 5, 6 en 7. Psalm 103 vers 3. En psalm 106 vers 3. We noemen nogmaals de schriftlezing uit psalm 30 en we zingen psalm 19 vers 7, psalm 30 vers 5, 6 en 7, psalm 103 vers 3 en psalm 106 vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij in de naam des Heere Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van psalm 19... En daarvan het zevende vers. Psalm 19 vers 7. Weerhoudt, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heers die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonde vrij. En wat daar verder volgt in het zevende vers van de 19e psalm. schriftlezing voor dit morgenuur kunt u opgetekend vinden in het boek der psalmen. En wel in psalm 30. Dus de schriftlezing kunnen we opgetekend vinden in psalm 30. Doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Een psalm, een lied der inwijding van Davids huis. Ik zal u verhogen, Heere, want gij hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. Heere, mijn God, ik heb tot u geroepen. En gij hebt mij genezen. Heere, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd. Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. Psalm zingt den Heere, gij zijn gunstgenoten, en zegt lof der gedachtenis zijner heiligheid. Want een ogenblik is er in zijn toorn, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich. Ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Want Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar toen gij uw aangezicht verborg, werd ik verschrikt. Tot u, Heere, riep ik, en ik smeekte tot den Heere. Wat gewin is er in mijn bloed? In mijn deed nederdalen tot de groeven. Zal het stof loven? Zal het uw waarheid verkondigen? Hoor, Heere, en zijt mij genadig. Heere, wees mij een helper. Gij hebt mij mijn beklagen veranderd in een rij. Gij hebt mijn zak ontbonden en mij met blijdschap omgod, opdat mijn eer uw psalm zingen en niet zwijgen. De Heere mijn God, in eeuwigheid zal ik u loven.
Ter voortzetting van ons samen zijn, gemeente, willen we zingen van psalm 30, de versen 5, 6 en 7. 5, 6 en 7 van psalm 30. Ik sprak door mijn geluk misleid, ik wankel niet in eeuwigheid, want gij had mijn berg, o Heer, door uw gunst, uw naam ter eer, zo vastgezet, alsof gevaren en rampen u verdwenen waren. Het zesde vers, maar toen ge u slechts een ogenblik verbergdet, trof mij vrees en schrik. En het zevende, zou in de kuil het ontziel de stof, de mond ontsluiten tot uw lof. En wat daar verder volgt in de versen 5, 6 en 7 van psalm 30... gemeente, misschien hebben we het wel eens horen zeggen. Een veertje heeft nog wind nodig, maar een mens niet. Dat betekent, we gaan vanzelf de lucht in. En waar dat mee te maken heeft, wel, dat heeft te maken met onze val in Adam. Want wij wilden immers in het paradijs aan God gelijk zijn. En we hebben God naar kroon en troon gestaan. En de mens, zijn hoogmoed, wat komt dat steeds meer en meer openbaar. Spreekt het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes, niet over het getal eens mensen? En gaat het dan niet over het getal 666? En is 7 niet het getal van God? Betekent het dan niet dat de mensenval steeds meer uit gaat leven? En daar waar die voor gekozen heeft in het paradijs, dat lijkt steeds meer werkelijkheid te worden. De mens die stijgt naar een top van eer. En we worden steeds hoogmoediger. Komt er steeds meer uit. Wat er sinds onze val in Adam in het paradijs in ons hart leeft. Weet u wat noodzakelijk is? Dat ons ik de doodsteek krijgt. En dat gebeurt nu als God een mens wederbaart. Als dat wonder plaatsvindt, dan krijgt ons ik de doodsteek. Dan gaan we een stervend leven leren kennen. Want als God een mens wederbaart, als hij van nieuws geboren wordt, dan gaat hij door die enge poort. En dan komt hij op die smalle weg, de weg der bekering. Dan moeten we sterven aan onszelf. Sterven aan ons eigen ik. Sterven aan onze begeerte, aan onze wil. Sterven aan onze hoogmoed. Dus het is zo noodzakelijk dat die hoogmoed hier de doodsteek krijgt. En telkens maar weer moet de Heer zijn volk verootmoedigen. David die heeft het beleden. Door uw verootmoedigen hebt gij mij groot gemaakt. Dat heeft de Heer in zijn leven keer op keer willen doen. Dus ook dat ontvangen genade blijft die oude mens nog leven. En die steekt zo menigmaal de kop op. En dan heeft het ik het even voor het zeggen. Het vlees het voor het zeggen. Dat hoogmoedige bestaan van ons mensen. Maar weet u, waar genade verheerlijkt is, daar weet de Heer zijn volk wel weer op de plaats te brengen. En daar worden we vanmorgen ook zo bijzonder bij bepaald in de woorden van onze tekst, die u opgetekend kunt vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen uit het boek der psalmen. En wel uit psalm 30. En dan willen we vanmorgen met Gods hulp uw aandacht bepalen bij het 7e tot en met het 9e vers. Dus de tekst voor vanmorgen kunnen we opgetekend vinden in psalm 30, vers 7 tot en met 9. En dan lezen wij Gods woord in onze tekst als volgt. Ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Want, Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar toen gij uw aangezicht verborgt, werd ik verschrikt. Tot u, Heere, riep ik. En ik smeekte tot een Heere. Tot zover gemeente de woorden voor onze overdenking, waarin wij bepaald worden bij Davids psalm, bij de inwijding van zijn paleis. En dan staan we met Gods hulp stil bij een viertal gedachten. Ten eerste Davids verheffing tegenover God. In de tweede plaats Davids bestraffing door God. In de derde plaats Davids smeking tot God. En in de vierde plaats Davids verwondering over God. Dus het gaat vanmorgen, in de woorden van onze overdenking over Davids psalm, bij de inwijding van zijn paleis. Vier gedachten. In de allereerste plaats Davids verheffing tegenover God. In de tweede plaats Davids bestraffing door God. In de derde plaats Davids smeking tot God. En in de vierde plaats Davids verwondering over God. Gemeente, er staan psalmen in het boek der psalmen, dat zijn zogenaamde anonieme psalmen. We weten niet wie de dichter is. Ja, eigenlijk weten we het wel, hè. Want al die psalmen, die zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar van deze 30e psalm weten we dat David, de koninklijke dichter, deze psalm heeft mogen vervaardigen. Geïnspireerd door Gods Geest. De Geest heeft niet alleen maar tot David gesproken, maar de Heilige Geest die heeft ook door David gesproken. En zo heeft hij deze psalm mogen dichten, onder hele bijzondere omstandigheden. De verklaarders die zijn het lang niet met elkaar eens wanneer David deze psalm heeft gedicht. Onze kanttekenaren die wijzen erop dat David deze psalm waarschijnlijk zal hebben gedicht toen hij, verdreven van zijn troon door Absalom, weer terug mocht keren in Jeruzalem. En zijn koninklijk paleis weer in gebruik mocht nemen. Er is ook een andere verklaring. Dat David het paleis in gebruik neemt nadat hij koning is geworden over de 12 stammen van Israël. Dat had de Heer beloofd. En Gods belofte, die falen niet. Die vervult de Heer op zijn tijd en ook op zijn wijze. Dwars door de onmogelijkheid heen. Want Gods kinderen die moeten met de belofte die de Heer ze schenkt de dood in. Moet onmogelijk worden. Opdat het een wonder wordt. Zo is bij David ook gegaan. En zo gaat het toch steeds. Want de Heer die is te onveranderlijk in de wegen die hij houdt. Met zijn gunstgenoten. David is gezalfd. Tot koning over ganse Israël. Nee, niet zoals Saul. Saul die werd gezalfd, u weet het hè, met die breekbare oliekruik. Zijn koninkrijk zou verbroken worden. Maar hoe anders zou het gaan met dat koninkrijk van David? Hij is immers gezalfd met die onbreekbare hoorn. En Davids huis zou bestendig worden tot in eeuwigheid. Nee, David die mocht geen tempel bouwen voor de Heer. Maar de Heer die heeft wel gezegd dat hij zijn huis zou bouwen. Dat huis van David. Maar dat is door een diepe weg gegaan. Die weg naar de troon. Dat was een weg van diepe vernedering. Net zoals van Davids zoon en Heer. David die werd opgejaagd door Saul. Als een veldhoen op de berg, als een enige vloog. En David, ach, die heeft zo menigmaal gedacht, ik zal nog één deze dagen omkomen in de handen van Saul. En hij dacht, er is maar als één schrede tussen mij en tussen de dood. En toch heeft de Heer zijn belofte waar willen maken. We hebben het gezegd, de Heer die werkt door de onmogelijkheid heen. De Heer die werkt altijd op de dood aan. Dat het werkelijk onmogelijk wordt. Dat heeft David ook meegemaakt toen hij de ark op mocht voeren naar Jeruzalem. Toen dacht hij ook, de Heer die wil niet bij me wonen. U weet, die priester Uza die werd gedood. Omdat hij de ark aanraakte. Omdat David zich niet had gehouden aan wat de Heer voorschreef in zijn wet. Zo nou luistert het. David die liet die ark niet op. Niet op de schouders dragen door de priesters. Nee, die ark die stond daar op een nieuwe wagen. En dat mocht niet. En toen kwam de Heer, die kwam David tegen. En 3 maanden later mag hij hem wel opvoeren. En dan dicht hij het. dan zingt hij daar die 68ste psalm. En dan getuigt hij het, maar bij den Heere, zijn uitkomsten, meervoud tegen de dood. Dat heeft David mogen ervaren in zijn leven. Niet één keer, nee, telkens weer. En ook nu weer. Want David is koning geworden. Eerst heeft hij geregeerd over de twee stammen. Maar ook die 10 stammen. Daarover heeft hij geregeerd. 7 jaar later wordt David koning. En dan verlaat hij Hebron. En dan wordt Jeruzalem wordt de residentie. De stad waar het paleis zal worden gebouwd. En die stad, die is op een hele bijzondere wijze in de handen van David gekomen. Want Jeruzalem, dat was eerst Jebus. De burcht Jebus. Een sterke burcht. Zo sterk dat de inwoners van Jebus zeiden, die stad die kan nooit door iemand veroverd worden. Want zelfs lammen, blinden, kreupelen, die zullen de belegeraars afdrijven. Maar de Heere die heeft die stad in Davids hand gegeven. David heeft de burcht Jebus in mogen nemen. En toen heeft David daar in Jebus zijn koninklijk paleis laten bouwen. Het is toch wel, David was eerst een eenvoudige herdersjongen. En nu zal hij straks vorst zijn over alle 12 stammen van Israël. Hij is gekomen op het toppunt van zijn macht. En dat paleis dat zal in gebruik worden genomen. En dat zal een feestelijke gelegenheid zijn, want u weet, gemeente, dat de oosterling die houdt van uitbundig feest vieren. Denk eens, als de oogst werd binnengehaald, dan werden de oogstfeesten die werden gevierd. Als de schapen werden geschoren, dan werd er ook een feest gevierd. En dan gebeurt dat toch zeker als het paleis van koning David in Jeruzalem in gebruik zal mogen worden genomen. Dan zal David daar zijn troon beklimmen. Dan zal die heersen over gans Israël. En wat heeft David gedaan? Naar alle waarschijnlijkheid heeft toen David een lied gedicht. Maar weet u, dat lied dat werd door de Heere afgekeurd. Een lied ter inwijding van de tempel waarin David zichzelf bedoelde. Met alle weldaden die God hem had geschonken, ging David de lucht in. Hij ging zichzelf verheffen. Hij werd er wat mee. Hey, hoort u het? De hoogmoed die leefde ook in het hart van David. Daar heeft hij wat last van gehad. De een heeft er meer last van dan de ander. Maar denk u ook maar eens, als David bijna aan het einde van zijn regering gekomen is. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij het volk gaat hij tellen. Zijn hoogmoed. Want de Heere die heeft tegen Samuel gezegd dat hij David moest salven als een voorganger. En toen heeft de Heere er wat bij gezegd. Toen heeft de Heere gezegd over mijn volk Israël. Goed onthouden. Mijn volk. En David die dacht, nee, niet Gods volk, mijn volk. Ging hij ook tellen voor zichzelf? Zie je ook die zelfverheffing? Dat stak ook bij David telkens de kop op. En nu ook, nu dat hij staat aan het begin van zijn regering. Nu heeft hij een mooi lied geschreven. Het koninklijk paleis zal straks worden ingewijd. Dan zal er vreugde zijn in Jeruzalem. En daarom hij zegt, ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Dat heeft David gezegd, ik zeide in mijn voorspoed. Hey, hoort u het? Voorspoed, weelde, Wij zeggen niet voor niets. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. U kent de geschiedenis van Jozef. Dat ging ook door een weg van diepe, diepe vernedering. Want Jozef, die was eerst slaaf. Maar alsof dat nog niet erg genoeg was. Hij moest ook dat slavenpak uittrekken om het gevangenispak aan te doen. Hij komt in de gevangenis terecht, diep vernederd. Dat is een moeilijke weg geweest voor Jozef. Daarin mocht hij door genade leidzaamheid, de leidzaamheid des geloofs beoefenen. Hij mocht de tijd afwachten die de Heere bepaald had. Hij zou verhoogd worden. Dat is gebeurd. Jozef onder koning in Egypte. Hé, maar dat is een gevaarlijke plaats, of niet? Dat is een gevaarlijke plaats. Dat is nog veel moeilijker als in het slavenhuis. Dat is nog veel moeilijker als in de gevangenis. Jozef, onderkoning van Egypte. Hé, dan kan een mens alleen maar door Gods genade staande blijven. Dan kan de Heere een mens alleen maar ootmoedig klein houden. En zo is het ook bij David. Wat een voorspoed. Ik zeide wel in mijn voorspoed. Ik zal niet wankelen. Hey, wij zouden denken, dat is geloofstijl. Ja, maar toen David dat zei, was het geen taal van het geloof. Nee, hier is David zelf aan het woord. Hier bedoelt David zichzelf. Hier zegt David, Ik zeide in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Hoort u het? David bedoelt hier zichzelf. Als David hier de Heer had bedoeld, dan was de Heer hem niet zo tegengekomen. Maar nu komt de Heer hem tegen, want de Heer is een jaloers God. En dat komt heel duidelijk uit. Een jaloers God op zijn eer. Hij zal zijn eer nooit aan anderen geven. De Heere die moet die eer ontvangen. En die David. Nu heeft de Heere zijn belofte genadig vervuld. Dwars door de onmogelijkheid heen. En nu zou David er de man mee worden. Maar dat zal de Heere voorkomen. God werkt op zijn eigen eer aan. Dat zal David weten. En dat zal Gods kind weten. Als ze met de weldaden die God ze bewees. De bekeerde man. De bekeerde vrouw worden. Er wat mee worden. Hey, en dat is een gevaar dat ligt op de loer. Door de Heere beweldadigd en er dan toch wat mee worden. God vergeten. De voorspoed. God vergeten. En dan gaat het alleen over de weldaden. Dan kunnen we de weldoeder wel aan zijn plaats laten. De Heer aan zijn plaats laten. Dat doet David hier. Hij wordt er wat mee. Hey, denk u ook eens aan koning Hiskia, die werd ook wat met de weldaden die God hem schonk. Als straks die gezanten uit Babel komen, gaat hij dan vertellen wat er in zijn leven is gebeurd. Ze hebben gehoord dat de Heer hem op zo'n wonderbare wijze heeft genezen. Van zijn dodelijke krankheid. Ja, maar er is nog veel meer gebeurd en dat had David kunnen vertellen. Zijn zonden waren hem vergeven. Die had de Heer allemaal achter zijn rug geworpen. Geen woord. David die neemt die gezanten van Babel mee naar zijn schathuis en hij toonde ze al de schatten. Hoort u het? De hoogmoed van Hiskia, een lief kind des Heren. En hier van David. Hier is de oude mens aan het woord. Ik zeide in mijn voorspoed. Ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Dus dat is onze eerste gedachte. David gaat zich verheffen tegenover de Heer. De hoogmoed komt eruit. David is wat geworden. Eerst was hij, hebben we gezegd, schaaphebber. En nu koning. Maar de Heer gaat hem op zijn plek brengen. Daar gaan we op letten in onze tweede gedachte. Hoe dat de Heer dat gaat doen. Davids bestraffing door God. De Heere die verdraagt ontzettend veel van zijn volk. Moet u maar eens denken aan Abraham. Dan gaat Abraham, die gaat naar Egypte. Eigen gekozen weg. En dat weet hij wel. Dat dat geen weg is die de Heer hem heeft gewezen. Hij is zelf gegaan. Ja, en als een mens gaat in een zelfgekozen weg. Dan wordt hij al beangstigd door het ritselen van een blaadje. En zo is het eigenlijk met Abraham ook. Sara is een schone vrouw. En hij weet straks zal hij in Egypte komen. En Farao die heeft een harem. Waarin hij verschillende vrouwen heeft. En die zal als een oog valt op Sara. Of hij wordt op haar gewezen. Dan zal hij zijn harem opnemen. En dan zal Abraham gedood worden. Dus Abraham zegt tegen Sara. Zeg niet maar dat je mijn zus bent. Dat was waar, een halfzus. Maar het was niet de volle waarheid. En wij zeggen, een halve waarheid is een hele leugen. En waar Abraham bang voor was, dat gebeurt nog ook. Sara wordt inderdaad opgenomen in het harem van Farao. En dan gaat de Heer het opnemen. Onbegrijpelijk. Die man die was toch van zijn plaats af. Een eigen gekozen weg. Hij laat hem niet omkomen. Hij gaat Farao gaat hij plagen. Je ziet het. De Heer neemt het voor hem op. En hij heeft gelogen. En straks zegt de Heer tegen hem. Abraham, wees oprecht. En wandel voor mijn aangezicht. En dan gaat hij het weer doen. Bij Abimelech. Dat is een kind van God. Dat is natuurlijk niet ter navolging. Maar ter waarschuwing. En tevens ook ter bemoediging. Dat ook de bijbelheilige mensen waren. Van gelijke beweging als wij allen. Dat ze ook last hadden van hun vlees. En David hier ook. Maar de hoogmoed, hè, dat is een zonde. Daar vertoont de Heer zich schrikkelijk over. Waarom? Nou, daarin komt toch zo uit wat we hebben gezegd. Dat wij als God willen zijn, wij op de troon. We hebben aan God geen boodschap meer sinds wij gevallen zijn. Hey, en als dat leeft in het leven van Gods kinderen, dan krijgen ze de Heer tegen. En gaat hij hier ook doen. Hij gaat David gaat hij bestraffen. Hij gaat David kastijden. Hij gaat David slaan. Weet u waarom? Nee, niet om hem dood te slaan. Om hem aan zijn voeten te krijgen. Om hem weer op zijn plaats te krijgen. Dat David zich weer mag verootmoedigen voor het aangezicht des Heren. Dat David niet meer roemt in zichzelf. Maar die roemen in de Heren. En daar heeft de Heer vele wegen en vele middelen voor om zijn kinderen op de plaats te brengen. Zo ook David heeft zo goed met zichzelf getroffen. Zijn berg staat zo vast, die zal niet wankelen in eeuwigheid. David heeft waarschijnlijk gedacht aan die berg waarop hij zijn koninklijk paleis heeft gebouwd. O, wat staat die berg vast. Nee, nu twijfelt hij niet meer. Nu blaast hij hoog van de toren. Nu heeft hij de vlag in top. Maar de Heere die zal David even laten voelen wie die is. De Heere die gaat twee dingen gaat de Heere doen. Weet u wat de Heere gaat doen? Hij gaat in de allereerste plaats gaat hij zijn aangezicht verbergen voor David. Nou en dat is eigenlijk het ergste wat er kan gebeuren in het leven van Gods kind. Als God zijn aangezicht verbergt. Dat gaat dieper dan de dood. De verberging van Gods aangezicht. En als God zijn aangezicht verheft. Nou dat wist David wel. Dat was beter dan die tijdelijke leven. U weet wel hè, toen hij moest vluchten voor Absalom. Toen was hij in het Overjordaanse. En toen werd er net de oogst binnengehaald. En toen hoorde David, die hoorde de vreugde die er was. Vanwege de oogst, die werd binnengehaald. En toen zeiden die manschappen van David, Die zeiden tegen David, wie zal ons nu het goede doen zien? Want u moet vluchten, en wij ook. En daar is vreugde. Maar toen heeft David, die heeft gezegd, Heere, verhef gij uw aangezicht over ons. Want gij hebt mij vreugde in mijn hart gegeven. Meer dan ten tijde, toen hun koren en hun most vermenigvuldigd werd. Een vreugde in God, als hij zijn aangezicht gaat verheffen. Een onuitsprekelijke vreugde. Een vreugde in het hart. Dus niet zomaar een vreugde, een oppervlakkige vreugde. Zoals de wereld vreugde bedrijft. Zoals die vreugde bij de oogst die binnen werd gehaald. Nee, maar een vreugde in God door Christus. Een heilige blijdschap. Want als God zijn aangezicht verheft, Gods vriendelijk aangezicht, geeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. En wat zijn dat oprechte harten? Wanneer is iemand oprecht? Als hij de Heere mag bedoelen. Jacob die was ook oprecht, hè? Wonende in tenten. Het was Jacob werkelijk om God te doen. Ik laat u niet gaan, heeft hij gezegd. Tenzij dat gij mij zegent. En wat denkt u van Job? Daar draait het toch helemaal om in dat boek Job. Was Job werkelijk oprecht? En daarom wordt hij zo beproefd. Dat zijn oprechtheid straks zal blinken. Dat het hem werkelijk om God te doen is. Dus die oprechte, daar is het om God te doen. Hey, is dat bij David zo? Op dit moment? Nee. Hij zoekt de Heere niet. Het is hem niet om God te doen. David staat zo met zichzelf in het middelpunt. En daarom de Heere die verbergt zijn aangezicht. Ja, en als dat gebeurt, dan komt een mens in het donker terecht. Dan wordt het donker, aardedonker. Als God zijn aangezicht verbergt, dan zeggen we het wel eens, hè. Die gaat in donker zijn weg. Zoals bij David ook, kan je nergens meer bijkomen, zie je niks meer. Maar dan gaat er nog wat gebeuren. Dan gaat de Heer, die gaat de duimschroeven, zouden wij zeggen, nog wat vaster aandraaien. Weet u wat de Heer dan doet? Dan bezoekt hij hem ook met een krankheid. Nee, niet zomaar een krankheid. Een dodelijke krankheid. David die ligt daar op zijn ziekbed. Moeten we eens denken, het koninklijk paleis zou in gebruik worden genomen. Daar werd over gesproken in Jeruzalem. Nou, die dag werd uitgezien, maar nu. David is dodelijk krank. Hij ligt op zijn ziekbed en de schaduwen van de dood, die strekken zich uit over zijn ziekbed. David zou moeten sterven. Hij ziet de dood voor ogen. En nu gaat er een hele andere mare door Jeruzalem heen. Dat is wat David moet sterven. En hij kan niet sterven. Met alles wat er gebeurd is in zijn leven. Want als de Heer zijn aangezicht verbergt. Nou, dan kan er nog zoveel in het leven gebeurd zijn. Kan hij sterven. Maar als de Heer zijn aangezicht verheft. Ja, als het zo bij David was geweest. Maar de Heere verbergt zijn aangezicht vanwege Davids zelfverheffing. Dan kon God zijn aangezicht niet verheffen. Dan is de Heere toornig. En daar ligt u nu, op zijn ziekbed, dodelijk krank. Hey, hoort u het? Hij gaf God de eer niet. Kinderen, weet jullie ook een voorbeeld van iemand die dat niet deed? Dat was een hele sterke man. Hij heette Simson. En Simson, die heeft dat ook in zijn leven meegemaakt. Die kracht, die kreeg hij van God. De geest, die begon hem te drijven. En hij mocht de Filistijnen verslaan. En heeft het bij Legio ook gedaan. Op die hoogte. Op die kinnebakshoogte. U weet hoe dat gegaan is, hè? Hij heeft daar een vochtig kinnebak genomen. En daar heeft hij de Filistijnen mee verslagen. En toen heeft hij zijn lied gezongen. Net als David. 1 hoop, 2 hopen, Met een ezelskinnebak heeft hij 1000 Filistijnen verslagen. Simson toch, heb ik gedaan. God niet, Simson in eigen kracht. En toen heeft de Heer ook even aan Simson laten voelen wie die nu eigenlijk was. Want toen had hij geen water, toen kreeg hij dorst. Hij zou gestorven zijn. Voelt u het? Zijn zwakheid. Wie is Simson nu in zichzelf? Wie is David nu in zichzelf? Zeker, de Heer die heeft Simson water te drinken gegeven. Maar wat zal het hem bang zijn geweest? Oh, als die Filistijnen toch eens terug zouden komen. Nu ligt hij daar machteloos, krachteloos. Moet sterven van dorst in die woestenij. Nee, maar daar gaat de Heer er natuurlijk voor zorgen dat er geen Filistijn terugkomt. Maar hier bij David ook. Hij wordt op zijn ziekbed te neergeworpen. O, als God zijn aangezicht verbergt, hebben we al gezegd, dan kan een kind van God niet sterven hoor. Met alles wat hij beleefd heeft. U weet waar het op aankomt. De verheffing van Gods aangezicht. En als de Heer dat wil doen, als hij in Christus zijn aangezicht wil verheffen over zijn volk, dan kunnen ze sterven. Als ze door het geloof mogen zien, op die ark, op die meerdere ark, ten Heere Jezus Christus. Die ark des verbonds, waarvan Jozua heeft gezegd, zie de ark des Heeren, ga door, voor uw lieder aangezicht, door de Jordaan. Ja, dan kunnen ze door de doodsjordaan. Maar David kan niet sterven, daar ligt hij. Heeft hij zo hoog van zichzelf opgegeven. Je moet er de dood eens naast leggen, dat zeiden ze vroeger. Alles wat je beleeft, kan er mee sterven. David niet hoor. Hij kon er niet mee sterven. Hij dacht, nu wordt het omkomen. Nu ben ik koning. Weet u dat het hem verging? Nou net als dat schip wat de haven binnen zal gaan lopen. Nog even. En met het zicht op de haven verdwijnt het schip in de golven. Komt om. Met de haven in zicht, nu bijna koning over alle stammen van Israël. Paleis is gebouwd, de troon staat er. Hij moet hem alleen nog beklimmen. En nu grijpt God in, omdat David wat is geworden met de weldaden des Heeren. Ik zei in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in der eeuwigheid. Maar toen gij uw aangezicht verborgt, zegt hij, dat moet hij beleiden. Toen werd ik verschrikt. Hij dacht het woord sterven. Ik zal straks in de kuil nederdalen. O, dat is wat geweest. Wat was het bang, bang voor David. Hij meent om te moeten komen. Onze derde gedachte. David's smeking tot God. De Heere die heeft David gekastijd. De Heere die heeft David geslagen. Hij gaat zijn aangezicht verbergen. Inwendig. Dat was een inwendige slag, zijn aangezicht verborgen. Ook uitwendig krijgt hij een slag. Hij wordt getroffen in zijn gezondheid. En nu wordt het sterven. En David heeft het gevoeld. Hij kan niet sterven. Waarom niet? Ach, David. Die was zo hoogmoedig. Hoe kan hij nu voor God bestaan? De Heere die heeft David eraan ontdekt. De Heere die heeft dat ziekbed van David willen gebruiken. Om hem te ontdekken aan een andere kwaal. Een ongeneeslijke kwaal, hier aan deze zijde van het graf. Want die hoogmoed, daar komen Gods kinderen nooit en nooit vanaf. Telkens maar weer moeten ze verootmoedigd worden. Weet u, het ging toch over dat ik. Het gaat toch over onze hoogmoedige natuur. Wanneer wordt een kind van God verlost? Wanneer zijn ze dat nu kwijt? Wanneer zijn ze, want het had toch ook te maken met de bekering. Wanneer zijn ze nu afbekeerd? Wanneer zijn ze nu werkelijk bekeerd? Als ze de hemel zijn. Dan zijn ze zichzelf kwijt. Dan zijn ze er ik kwijt. Er is wel gezegd, een mens wordt geboren met een hik. En hij sterft met een snik. En alles ertussen, dat is eigen ik. Eigen ik, daar nu van verlost te worden. Ja, zo zal het in de hemel zijn. Maar hier op aarde. David die heeft het gevoeld, heeft zichzelf bedoeld. Hij zegt het hier toch, hij beleidt het hier. Ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. En wat is David toen gaan doen, toen de Heer hem kwam te straffen, toen de Heer hem kwam te kastijden, toen de Heer hem kwam te slaan om hem naar zichzelf toe te slaan. Dat waren liefdeslagen om David weer op zijn plaats te brengen, dat hij niet zichzelf zou bedoelen, maar dat hij in God zou mogen leren eindigen. Weet u wat David toen is gaan doen? Toen is David die is gaan bidden. We lezen het. We lezen. Tot u, Heere, riep ik. Ja, dat moet u belijden in dat 9e vers. Tot u, Heere. En daar staat Heere geschreven met kapitale letters. En u weet wat dat betekent. Hè? Dat betekent dat de Heere de getrouwe is. De onveranderlijke verbonds Jehovah. De ik zal zijn die ik zijn zal. Met die naam heeft hij zich bekendgemaakt aan Mozes toen hij hem riep achter in de woestijn. Toen hij daar bezig was om de schapen van zijn schoonvader Jethro te hoeden. Toen heeft de Heer die naam uitgelegd wat die naam nu betekende. Want we lezen die naam natuurlijk al eerder in Gods woord. Maar toen heeft de Heer gezegd, ik ben de onveranderlijke. Ik ben de getrouwe. Hey, dat ziet u nou ook bij David. Nu mag David die naam in zijn gebed gebruiken. Hey, hij mag de Heer mag die gaan wijzen op zijn trouw. Zijn onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. David gaat bidden. En David die wist tot wie die ging bidden. Hij kende de Heer. Kent u de Heer ook? Kent u die naam Heer ook? Heb u daar werkelijk door genade wel eens houvast aan gekregen? Want die naam des Heer is een sterke toren. En om daar nu heen te lopen, dat mag David doen. Om zo behouden te worden. Hey, hier mag David het geloof weer beoefenen. Ja, want daar zit op vast. De Heer is zijn aangezicht gaan verbergen. Het gebedsleven werd minder, omdat het geloofsleven ook kwijnende was. Dat houdt nou verband met elkaar. En nu zien we hoe dat het geloof weer in beoefening komt. David die mag roepen tot de Heer. Nee, daar kon hij zelf niet voor houden. Als hij dat tegen David had gezegd. Maar David, nu gaat het de goede kant uit, man. Want je weet waar je met je nood naartoe moet gaan. Dat kon David niet bekijken. Hij heeft geroepen tot de Heer. Ja, als ons bidden een roepen wordt. Wat betekent dat? Dat betekent dat de nood dan hoog is gerezen. Daar wijst dat roepen op. Dan kunnen we onszelf niet meer helpen. Dan weten we het zelf niet meer. O, David had toch zulke grote gedachten van zichzelf. Hij was toch de koning? Ja, en als dat gebeurt, dan hebben we God niet meer nodig. Want dat wilden wij toch in onze val. God vaarwel zeggen. Eigen Heer en Meester zijn. Alles zelf uitmaken. Alles zelf doen. Alles in eigen hand. Wij op de troon. Maar nu moet David van zijn troon af. U zal die straks in plaats van op de troon zitten in de kuil nederdalen. O, wat is de nood groot in het leven van David. En David gaat roepen tot de Heer. Hij krijgt God weer nodig. Als iemand gaat roepen, gemeente, het is heel eenvoudig. Dan heb je hulp nodig van een ander. Dan heb je hulp nodig van buitenaf. En nu krijgt David, die krijgt God weer nodig. Nu gaat de Heer, die gaat David op zijn plek brengen. Hij roept tot de Heer vanuit de nood van zijn leven. Hey, weet u waar dat roepen ook op wijst? De Heer die is zo ver weg. Ja, voor de ervaring van de ziel. Zeker, hij is nabij zijn volk. Maar dan, o, als hij zijn aangezicht toch verbergt. Als het donker wordt, ja, dan gaan Gods kinderen roepen vanuit de nood. Dan wordt het ze zo bang, want ze kunnen Gods aangezicht niet missen. En zo is het ook bij David. En zo roept hij tot de Heer. Dus ook afstand. En nog wat, hè. Dat roepen, dat is een aanhoudend roepen. Dat is niet zomaar even. Nee, David blijft roepen. De nood is zo hoog geklommen. Nee, dat is ook geloof. Dat is het aanhouden van het geloof. Hij kan het niet laten. Hij roept de Heere aan vanuit de nood van zijn leven. En als de nood zo groot is, hè, dan is het gebed is kort, hè. U kent dat gebed van die Canaanese vrouw? Wat zei ze ook alweer? Heere, help mij! Eerst zei ze nog: Heere, gij zoon de Davids, ontferm u mijner, want mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Maar de nood ging zo hoog reizen, dat het gebed korter werd. En wat denkt u van Petrus, toen hij daar wandelde op de golven? Toen hij op de Heere Jezus zag, ja, toen kon hij op die golven wandelen. Maar toen hij op die golven zag, toen ging het mis. En hij begon neder te zinken. Toen heeft hij ook geroepen, Heere, help mij! Een kort gebed. Er is wel gezegd, als de nood groot is in het leven, dan is het gebed kort. Dan staan de aardappels niet koud te worden op de tafel. Begrijpt u? Dat is maar een schreeuw. Een schreeuw tot een hemel. Een roepen tot God. Maar er staat meer. Tot u, Heere, riep ik. En ik smeekte tot de Heere. Hey, wat is smeken eigenlijk? Nou, smeken, dat doet iemand die alle rechten heeft verloren. Die alles is kwijtgeraakt. Nu is David opnieuw rechteloos geworden. Heeft er geen recht meer op. Heeft alles verspeeld. Zijn hoogmoed. Maar hij smeekt tot een Heere. Hij ligt daar als een smekeling aan de troon der genade. Als een onwaardige. Hij roept tot een Heere. Gemeente, we hebben het al gevraagd. Hè? Kennen wij de Heere? Want anders dan is ons bidden. Niets anders. Het is met eerbied gezegd. Als een slag in de lucht. Onze laatste gedachte, die spreekt ons van Davids verwondering over God. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst zingen van Psalm 103, vers 3. Looft hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzadiging doet ontvangen. Uw jeugd vernieuwt gelijk eens Arends jeugd. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 103. laatste gedachte. Davids verwondering over God. We hebben gehoord, David die mocht met zijn nood bij de Heere terechtkomen. Hij mocht op het juiste adres terechtkomen. En de Heere die liet zich verbidden. Heeft de Heere mogen wijzen door het geloof op die naam Heere dat hij de getrouwe is. Dat hij nooit zal laten varen de werken zijner handen. Nee, Gods kinderen zijn ontrouw, die dwalen telkens af. Die gaan eigen wegen, maar de Heer is de getrouwe. En hij brengt David terug in dat rechte spoor. Nee, het gaat niet over David. God werkt op zijn eigen eer aan. En dat zien we zo heel duidelijk in deze psalm getekend. Want we hebben gezegd, David die dacht zijn paleis in gebruik te gaan nemen. Maar de Heer die heeft hem op zijn ziekbed ten neergeworpen. En daar heeft hij David op zijn plaats gebracht. Daar mocht David roepen. Daar mocht hij smeken tot de Heere. Daar heeft hij gebeden. Hoor Heere en zijt mij genadig. Heere wees mijn helper. En toen heeft de Heere die heeft zijn weeklacht veranderd in een rij. Dat betekent in blijdschap. Gij hebt mijn zak ontbonden en mij met blijdschap omgord. Opdat mijn eer u psalm zingen. En niet zwijgen. Heere mijn God. Hoort u dat? Nu mag hij mij. Het was zo donker in zijn leven. Maar het is weer licht geworden. Hij zegt het in dat zesde vers. Des avonds vernacht het geween. Maar des morgens is er gejuich. Zo was het ook in het leven van David. Het werd zo donker. Als het avond is. Dan wordt het donker. In het rijk van de natuur, zo was het ook donker geworden in het zielenleven van David. Maar hij mag ook, mag hij getuigen, dat des morgens is er gejuich. David die mag weer juichen, die mag zich verwonderen over God. Hé, nu gaat hij een andere psalm dichten. Nu komt er een andere toon in die psalm. Ja, hij moet het beleiden. Ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Want gij, Heere, had mijn berg vastgezet. Door uw goedgunstigheid vastgezet. Hoort u? Toen mocht David dat weer getuigen. Heere, dat is alleen maar uw goedgunstigheid. Dat is alleen uw werk. En er is niets van mij bij. Toen mocht David leren eindigen met al de weldaden die hij had ontvangen in de Heere zelf. Onverdiend, dat hebben we gehoord, als een onwaardige. Maar daar wil de Heer het nu juist aan schenken. David, die mag dus juichen in deze psalm. Juichen nadat de Heer hem heeft opgericht van zijn ziekbed. Ja, maar boven alles mag David juichen. Omdat hij zich weer mag verblijden in God. Dat de Heer zijn vriendelijk aangezicht weer over hem verheft. Maar dat juichen, daar is wat aan vooraf gegaan. Wij zeggen wel eens het juichend christendom. En weet u wat het juichend christendom nu niet kent? Nou, wat David door genade wel had leren kennen. Dat roepen, dat smeken tot een Heer als een onwaardige. Gemeente, weet u wat nodig is? Sinds wij gevallen zijn, u en ik in Adam. Zijn wij van onze plaats af, want daar gaat het over. De mens weet zijn plaats niet meer, omdat we gevallen zijn. Maar nu moeten we door de Heer op onze plaats worden gebracht. En wat is dat dan? Als een rechteloze, als een smekeling, om zo te roepen vanuit de nood van het leven. En die hier bedrukt, dat geldt er ook van. Met tranen zaait. Die zal juichen als hij eenmaal eeuwig vruchten maait. Amen. Laten we trachten te eindigen met dankgebed. Heere, u bracht ons hier vanmorgen nog samen in uw bedehuis. We mochten een gedeelte vanuit uw dierbare woord met elkaar overdenken. Die 30e psalm. Waarin David moest belijden, Heer. Dat hij in zijn voorspoed zei. Ik zal niet wankelen in der eeuwigheid. Ach, Heer, wat heeft hij geroemd in het vlees. Maar u wist ook David weer op zijn plaats te brengen. En u wilde hem deze psalm laten dichten. Die we vanmorgen met elkaar mochten overdenken, Heer. Dan zijt gij toch de getrouwe in het leven van uw gunstgenoten. Wat komt er duidelijk uit, Heer, dat we eerovers van u zijn geworden. Dat we u uw eer niet gunnen, dat het ook van ons geldt. Want u kwam te getuigen tegen koning Belshazzar door de mond van Daniel. Dien God, in wiens hand uw adem is. En bij wie al uw paden zijn, die hebt gij niet verheerlijkt. We geven u niet, Heer. En zou u ons daaraan willen ontdekken wat u toekomt. Heere, zou u de stille en de grote naprediker willen zijn. U wilde nog uit en door helpen. En zou u maar willen geven, Heere, dat als er wat van u bij geweest is, dat met uw zegen mag worden achtervolgd. Geef zo de gemeente ook getrouwheid om vanmiddag weer op te komen onder de prediking van uw woord. En zou u ons ook dan willen helpen en willen ondersteunen. Geef dat er nog een biddend volk hier gevonden mag worden. Dat er steunsel mag zijn in de Haagheik. Dat er nog most gevonden zou mogen worden. Ook in deze trosdruif. Het ligt alles verzondigd hier. Maar zou u het nog willen doen om uzelfs wil, om uw grote naams wil, alleen om Jezus wil. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we van Psalm 106. Derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl ik gij uit onbezweken trouw, uw uitverkorene toe wilt voegen wat er verder volgt. Gemeente, gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.